Hey, wat fijn dat je weer bent. En als je voor het eerst luistert, welkom bij de Ideale Podcast. Deze podcast is ideaal voor iedereen die de wereld een beetje mooier of zelfs een beetje boel mooier wil maken, maar niet zo goed weet hoe. Het valt ook niet mee. Met alle ellende die ons om de oren vliegt, kunnen we onszelf nog wel eens verliezen in machteloosheid. Of erger, onverschilligheid. Maar gelukkig staan er steeds meer idealisten en activisten op die nergens voor terug lijken te deinzen. Inspirerende ondernemers, veranderaars en wereldverbeteraars die gewoon ergens zijn gestart. Dit keer is mijn co-host Odette van Zijtveld. Want Raoul Oei en ik hebben ons ideale team dit jaar mogen uitbreiden. Odette is zelf sociaal ondernemer. In de ideale wereld noemen we dat een normale ondernemer. Alles wat ze doet moet voldoen aan de vier letters van love. Local, original, vintage en eco. Kortom, you gotta love her. Dit is de Idealen Podcast. Tegenover ons zit vandaag Tjayani Mastoff, cognitieve neuropsycholoog, en multi-ondernemer, veranderaar en wereldverbeteraar. Je doet heel veel en heel veel verschillende dingen, Tjayani. Maar alles gaat uiteindelijk over mensen helpen te worden wie ze werkelijk zijn of willen zijn. En daar lijkt een verschil te zitten, maar dat moet je zomaar even uitleggen. Odette en ik willen in ieder geval heel graag erachter komen wie jij werkelijk bent en vooral door welke idealen je wordt gedreven. Welkom in de Ideale Podcast.
Dankjewel. Ik vind het leuk om te mogen zijn.
Wat is cognitieve neuropsychologie in Ideale Podcasttaal?
Het zegt eigenlijk hoe je hersenen werken. Dus hoe we voor een deel voorgeprogrammeerd zijn, maar ook hoe we informatie verwerken. En hoe we dat ook weer vertalen in ons gedrag. Dus het cognitieve zit in je gedrag en wat daar invloed op heeft. En de neuro zit in. Maar wat speelt er zich af in je hersenen en wat gebeurt daar?
Ja, hoe je gewired bent. Je zegt zelfs nog dat je een intuïtieve, cognitieve neuropsycholoog bent. Wat is dat intuïtieve?
Omdat ik geloof dat... ik geloof en in de wetenschap en ik geloof ook in het feit dat dingen gewoon gebeuren. En dat er heel veel wijsheid eigenlijk in ons zit, maar dat dat niet cognitief is.
Hmm.
En dat dat het voelen is. Dus dat hoofd en lichaam bij elkaar horen.
Ja, mooi. Ja.
Ja, en als je dan naar jouw website gaat, dan zie je staan zijn wie je bent en worden wie je wilt zijn. Ik zei het al even in de intro, dat lijken twee verschillende dingen. Want wie je wilt zijn is misschien wel heel iemand anders dan je bent. Dus hoe kijk jij daarnaar?
Ja, volgens mij is het als je echt gewoon kan zijn wie je bent, dan zie je ook waar je nog zoveel more verdere versies van jezelf kan zijn en kan doorontwikkelen of waar je ook mag zijn, wat je niet altijd jezelf toelaat. Maar ook waar je niet van bent en waar je ook niet van hoeft te zijn. En ik kom zo vaak mensen tegen die dan zeggen, oh, maar ik wou dat ik ook deze talenten had of dat ik ook dit kon. En ik denk, nee, waarom? Daar ben je er niet voor. En als je juist daarop gaat richten, dan kun je nooit helemaal in het moment zijn wie je bent, maar ook niet daarin weer worden wie je volgende versie is. Want dan ben je zelf eigenlijk aan het saboteren.
Ja, zoals die vogel die een vis wil zijn.
Precies.
Ja.
Terwijl we dat wel heel veel mensen aandoen natuurlijk.
Zeker, ja. Ja. Ja.
Ook onszelf.
Vooral onszelf.
En het leidt tot heel veel ellende.
Ja.
Precies.
Ja. Ja.
En die mildheid naar jezelf, die mis ik gewoon in hoe we met elkaar samen doen.
Hmm.
En daardoor ook de mildheid naar die ander.
Ja.
En ik denk dat we dat juist in deze tijd eigenlijk enorm nodig hebben. Mildheid naar onszelf, naar die ander. En wel scherp op wat we samen te doen hebben. Maar het doet geen afbreuk aan wie je bent. Hmm. En zeker niet als die ander iets anders kan. Of als jij in je kracht staat voor wie jij bent. Moet je je voorstellen hoe we dan onze krachten in elkaar kunnen klikken. En wat we dan voor elkaar krijgen.
Ja.
Kan je dat vangen in een ideaal? Want we hebben het hier natuurlijk vooral over idealen. Dus wat je net zei, wat is jouw ideaal waar alles samenkomt in wat je doet?
Dat we een omgeving creëren. En dat kan een mini-omgeving zijn, zoals je eigen huis, een organisatie. Maar eigenlijk wil ik gewoon een samenleving, een wereld waarin elk mens kan zijn. En als we dat kunnen, nou wat ik net zei, dan geloof ik gewoon dat we alle complexiteiten die we nu hebben met elkaar aankunnen. En dat we een wereld kunnen creëren waarin mens, dier, natuur in harmonie met elkaar kan leven. En harmonie betekent niet dat er disbalans mag zijn of dat er geen wrijving mag zijn, juist.
Hmm.
Maar dat we het allemaal kunnen laten zijn.
Hmm. En wanneer werd je daar bewust van? Dat jij hiermee bezig wilt houden?
Dat dit het was, dat weet ik sinds ik 22 ben. Toen was ik voor de eerste keer terug in Sri Lanka.
Want je bent geboren in Sri Lanka, geadopteerd.
Ja.
3-jarige leeftijd.
Ja. Dus mijn geschiedenis van die eerste 3 jaar, die herinner ik me niet. Maar daarvan weet ik dat ik op straat leefde.
Hmm.
Dat ik met 3 jaar 9,5 kilo woog.
Wauw.
Goshie.
Dus volgens mij ben je dan ondervoed.
Zo,
behoorlijk.
Ja, denk ik ook.
En dat eigenlijk de wereld veranderde door de keuze van mijn Sri Lankaanse ouders. Dus toen kwam ik in Nederland terecht. Daar zag ik 2 mensen die zoveel hard hun best hebben moeten doen om 2 kinderen te mogen hebben. Krijgen.
Ja.
Maar ook in dat hele systeem waar ze in leefden, hun eigen problemen hadden.
Hmm.
Dus mijn vader had een alcoholverslaving en mijn moeder een mentale aandoening. En dat ze daarin ook met al hun liefde en hun al hun intenties niet konden zijn wie ze wilden zijn.
Hmm.
Ook al omdat het begon bij dat ze er gewoon niet zichzelf konden zijn.
Yeah.
En daarin ook ons hele gezin meenamen. Dus mijn broertje en ik hadden daardoor ook een leven waarvan we dachten, hé, maar wat gebeurt hier nou eigenlijk?
Want je broertje was ook geadopteerd. Je zijn met z'n tweeën geadopteerd in hetzelfde gezin terechtgekomen.
Ja, we zijn geen biologisch broertje en zusje. Dat dachten mijn Nederlandse ouders wel, maar dat is niet zo. Maar hij was 7 maanden en ik was dus 3 jaar.
Hmm.
En we leefden op in een omgeving, we zijn wit opgegroeid.
Hmm.
Wat betekent dat eigenlijk? We zijn wit opgegroeid?
Nou, dat je geschiedenis, dat Sri Lankaanse deel, dat ontdekte ik pas toen ik dus voor de eerste keer in Sri Lanka was.
Toen je 22 was.
Toen ik 22 was. En dat er ook heel veel daarvan in jou zit. Dat zit gewoon in je zonder dat je eraan heel lang aan bloot bent gesteld. In ieder geval een heel klein deel van mijn leven. En dat witte bedoel ik ook van, we hadden de rituelen, alles wat hoorde bij een Limburgers gezin.
Hmm.
En toch, de buitenwereld zag ons vaker als niet een van hen. En je wist nooit wanneer dat wel of niet zo was.
Hmm.
Je wist nooit, hoor ik er nou bij of niet? En dat was eigenlijk altijd, dat bepaalde die ander.
Ja, dat was onveilig.
Ja, onveilig. En ook op een gegeven moment gewoon van, maar waarom gebeurt dit?
Ja.
Wat maakt het uit? Ik van binnen voel me dus eigenlijk hetzelfde als jij, denk ik dan. En toch zie jij iets anders. Dus dat intrigeerde me wel enorm. Dus dat was een van de puzzelstukjes. Mijn ouders was een puzzelstukje. En toen ik, dat is ook de reden waarom ik cognitieve neuropsychologie ben gaan studeren. Ja. Van waarom doen wij de dingen die we doen en waar komt dat uit voort?
Ja, maar zeg je daarmee, dan was ik dus toch al eerder er bewust van. Want je zei op je 22e voor het eerst naar Sri Lanka ging.
Ja, wel maar bewust van dat ik wilde weten waarom doen we dit? Waarom leggen we elkaar een norm op of een beeld op wat vanuit je eigen bubbel komt.
Ja.
En je eigen bubbel is niet erg. Want dat is ook,
zitten we allemaal in.
Zitten we allemaal in. Maar als dat geprojecteerd wordt op een ander en die daardoor er wel of niet bij hoort, is dat wie we willen zijn. En is dat wat we met elkaar te doen hebben. Toen ik in Sri Lanka kwam en mijn Sri Lankaanse vader, en nou, ik kwam in Sri Lanka en ik leek voor de eerste keer op allemaal mensen.
Oh ja, dat kan ik me voorstellen dat het een heel apart gevoel is.
Ja.
Ja.
Dus dat voelde echt als zo'n warme deken.
Ja.
Voor de eerste keer. En daar kon ik geen woorden aan geven. En ik heb het ook nooit gemist, want je had het niet. Maar toen ik het zag, was het echt dat ik dacht, ah.
Dat is en gewoon ook thuiskomen.
Ja. Het voelde ook echt als thuiskomen.
Hmm.
En toen ik met Sri Lankaanse vader ontmoette, toen pakte hij mijn hand en zei, ik heb de juiste beslissing gemaakt, want je hebt geen werkhanden.
Hmm.
En toen hebben we een gesprek gehad en uit dat gesprek kwam eigenlijk dat ik dacht, oh, maar eigenlijk moet gewoon elk mens kunnen zijn. Dat is eigenlijk gewoon de basis van alles. En dat was zeg maar echt een moment dat ik me bewust realiseerde. Hiervoor zat het, denk ik, onbewust op, wat gebeurt er?
Hmm.
En dat was gewoon een moment dat ik dacht, oh, maar dit is wat ik blijkbaar in mijn leven te doen heb.
Ja.
Ja, dat is best vroeg in je leven om dat te ontdekken, volgens mij. Hè? Heel veel mensen zijn rustig 20 jaar ouder voordat je een beetje tot dat soort inzichten komt. Van wie ben ik nou, wat wil ik nou eigenlijk? Ook dat je natuurlijk best wel veel dan had meegemaakt al in de start, zo in je kindertijd. En als we dan kijken naar wat je doet, want je bent ondernemer, je hebt een behoorlijk fors bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van mensen. En je bent een veranderaar. Je wil graag, dan noem je self-included. Hè? Je wil op een soort missie om mensen te helpen zichzelf te zijn. En je bent een wereldverbeteraar. Want je bent daar in Sri Lanka, ben je ook. Nou, je bent zelf geadopteerd en je hebt daar een bezigheid geadopteerd eigenlijk. Door daar een bijscholingsinstituut naast te plaatsen. Uiteindelijk wel mooi om daar ook op in te zoomen. Hoe dat begon, zeg maar. Wat je beweegredenen waren om die eerste stap te zetten. En hoe je bent gestart. Hoe pak je dat aan?
Dus... Toen ik naar Sri Lanka ging om mijn biologische ouders te ontmoeten, ben ik meteen een jaar gebleven. Dus ik wist ook al dat ik minstens een jaar weg zou blijven.
Mm.
En nadat ik mijn vader dus gesproken had, toen dacht ik, oh, maar dan ga ik daar iets in doen. Dus dat...
Dat was meteen duidelijk voor je?
Ja. Dus door met hem... Ik heb uiteindelijk maar ooit 1 keer met hem gesproken. Dus dat was dat moment. Toen hebben we wel iets van 2 uur gesproken. Maar daar, na dat gesprek dacht ik ook, oh, maar ja, dat voelde ook echt van, nou, hiervoor ben ik in de wereld, dus wat ga ik doen? En ik vind sowieso dat scholen de eerste plek zijn.
Mm-hmm.
En in eerste instantie ging ik gewoon vrijwilligerswerk doen. Dus ik ging in Sri Lanka vrijwilligerswerk doen bij dat betreffende weeshuis. En daar gebeurde dat ik dacht van, nou, als je dan een weeskind bent, dan kom je onderaan in de kastensysteem terecht. Dus dan kijken mensen op je neer. En als je dan zag hoe zij leefden, ze deden alles al circulair. Ze zorgden via de waterval voor de energie. Ze verbouwden alles zelf en het ene was weer voor het andere. Dus dat je echt dacht van, maar weet je, hoe kan het dat wat ze hier doen gewoon per definitie wordt buitengesloten omdat het weeskinderen zijn?
Ja. Yeah.
En toen ik eigenlijk met mensen daar in dat weeshuis begon te praten van, hé, maar kunnen we dit niet met elkaar anders gaan neerzetten? Toen had je een groep mensen die zeiden, nee, want dit is zoals het hoort. Dit is zoals het traditie is en hoe we het met elkaar doen.
Ja.
En een deel zei van, nou ja, we zouden het wel graag anders willen, maar we weten ook niet hoe.
Ja.
En toen hebben we gewoon gezegd, zullen we gewoon, we leven hier toch allemaal samen nu 24 uur per dag. Wat kunnen we hier dan wel veranderen? En dat was ook met een Nederlandse blik. Die zei, oh, maar dit moet beter en dit moet anders en dit moet...
Ja, is dat Nederlands, ja?
Ik vond wel, tenminste, wat ik soms bij mezelf constateerde... Tenminste, laat ik zo zeggen, wat ik daar leerde... is dat ik ook heel Nederlands ben. En dat je denkt, oké, dan gaan we dit doen. En dan, dit kan toch efficiënter, dit kan toch beter, dit kan toch. En zij heel... Ook met de Sri Lankaanse cultuur soms ook zeiden van, hey, hallo, waar, weet je, dit is niet hoe we het doen. En ook de oudere mens heeft gewoon gelijk. En je bent echt nog jong. Dus
ja,
waar
precies.
Heb je het over?
Ja, dat respect voor de ervaring.
Ja. Ja.
Als cognitief neuropsycholoog werd je weer even in je hokje geduwd.
Ja, dus de cognitief neuropsycholoog dacht alles te weten.
Ja.
En binnen een paar maanden wist ik ook, ik weet eigenlijk helemaal niks. Maar ik weet wel, zullen we dit gaan doen?
Ja. Yeah.
En dat was het mooie, want vanaf een moment... Dus eerst toen dacht ik, ik weet het allemaal, we gaan het doen. En dat werkte ook niks. En mensen dachten ook van, ja, leuk dat je er bent... maar ga gewoon eens even voor die kinderen zorgen. En daar ben ik mezelf ook keihard tegengekomen van... oh ja, ik kan wel een idee hebben, maar ik weet eigenlijk niks.
Hmm.
Dus, en toen we dat eigenlijk samen gingen doen... En toen ik erachter kwam dat zij voor een deel ook veel meer weten over dingen waar ik gewoon... Je weet niet wat je niet weet. Dus dat kwam ik daar. Toen begon het echt zo langzaam te ontstaan. En we hebben echt duizenden ideeën gehad. En op een gegeven moment toen zei iemand, we moeten nog groter denken. Want wat willen we in dit hele dorp betekenen?
Mm.
Dus niet alleen voor het weeshuis, maar wat willen we in het dorp betekenen? Wat willen we in het grotere systeem eigenlijk betekenen? En toen viel eigenlijk alles in elkaar. Zijn naam is Chandra Dasek. En dat is ook iets wat altijd in mijn hoofd zit, die zin. wat als we nog groter in het grotere geheel bekijken? Het moet in het grote geheel. Toen waren, oh, maar wacht even. In Sri Lanka worden kinderen tot en met O-level is alles gelijk, is gratis. En daarna wordt er verschil gemaakt, want als je heel rijk bent.
O-level?
Ja. Oh ja, tot en met je 16e. Dus dat is okay. In Nederland, zeg maar.
Middelbare school.
Ja, HAVO.
Eerste deel. Ja.
En E-level is dan eigenlijk VWO gymnasium. Maar daar wordt al aan onderscheid gemaakt. En dan heb je... en dan moeten eigenlijk gezinnen zelf heel veel bijscholing betalen. En dat is heel duur. En toen dachten we, als we nou een bijscholingsinstituut maken, dan moeten ze naar de trein komen. Doen we dat voor een kwart van de prijs, dan zouden ze gek zijn als ze hier niet komen kijken.
Ja.
Dus zij hebben er een voordeel aan. Zij krijgen geld te huis, want dat geld, zij is nu allemaal donaties, maar je krijgt gewoon geld.
Een soort sustainable business model eigenlijk, ja. Sociaal business model. Ja.
En we hebben hier alle faciliteiten. Ja. En daarnaast kun je de kennis delen over hoe maak je energie en het hele circulaire systeem.
Kun je nog iets groters veranderen.
Ja. En de kinderen kunnen heel trots laten zien wat hier allemaal gebeurt.
Ja.
En zij zijn eigenlijk daar de docenten voor een deel.
Ja, niet zij worden ook gezien.
Precies. Ja. Dus ze kunnen... En dat zag je ook letterlijk gebeuren. Ze gingen gewoon rechtop lopen.
Ze zijn geen outcast meer.
Ja. Ja. En dat was echt dat ik dacht, oh, maar... En dat heeft ons met vallen opstaan. Maar toen dacht ik, dit is wat op alle plekken moet gebeuren. 5 jaar later heb ik op een internaatschool gewerkt. En toen zeiden we, wat als we de volgende president afleveren? Wie is die als mens?
Ja, mooi.
Een soort moonshot.
Ja.
Dus hoe past het altijd in het grotere?
Dus dat grotere geheel, hoe het past in iets groters. En groot dromen, dat heb je toen geleerd.
Ja.
En het ondernemerschap van, we gaan het doen.
Ja.
Kwam ook heel duidelijk terug. Ja, mooi.
Hey, als er nou een luisteraar is, een ondernemer bijvoorbeeld, die denkt, ja, te gek, ik zou dit eigenlijk ook wel willen doen. In Sri Lanka of in een ander land waar dat nodig is. Wat zou je dan tegen hem of haar zeggen?
Naar mijn idee dat je het met lokale mensen moet doen. En ik zou zeggen, als je dit concept een mooi concept vindt, jat het en neem het mee.
Ja.
En maak het beter.
Mooi.
En daarin dus inderdaad van, elke omgeving heeft van die communicerende vaten.
Ja.
En welke vaten communiceren, weet je wel, welke hebben met elkaar iets nodig? En dan, tenminste, waar ik zelf even overheen moest komen, of waar ik een andere gedachtegang moest maken, is dat ik dacht, er moet gewoon geld verdiend worden.
Ja.
Dat is uiteindelijk wat ik dacht. En daarvoor dacht ik, die kinderen moeten geholpen worden.
Ja.
En het is en.
Ja.
Maar als je gewoon geld maakt met elkaar, en het wordt een eigen systeem daarin, dan kan er zoveel gebeuren.
Ja.
En dan kun je ook weer weg, want anders ben je gewoon bezig, oh ja, ik moet de kinderen helpen. Nee, er moet een heel ecosysteem zijn.
Eco, ja, precies. Dat
wat
is mooi.
Gewoon...
Ja.
Anders blijft het gewoon niet...
Nee.
Nee. Wat kwam je tegen wat moeilijk was in dat jaar, Jayani? Want heel veel mensen die dit soort dingen starten het ook vaak vanuit de beste intenties, goede bedoelingen, maar lopen vaak ook enorm met de kop tegen de muur. Omdat het ook heel moeilijk is en dingen anders lopen dan je misschien van tevoren had gedacht. Wat kwam jij tegen waarbij het zwaar werd?
In eerste instantie mezelf. Dus inderdaad, dat je denkt, oh ja, maar kijk mij goed zijn.
Ja.
En dan zit er eigenlijk niemand op te wachten. Tenminste, niet zoals jij het doet en niet zoals jij het brengt. Maar ook jezelf leren kennen. Wat zijn mijn triggers en waar word ik gewoon ook mijn eigen... ben ik niet goed genoeg? Lukt me dit niet? Waarom lukt me dit niet? Dus gewoon mijn eigen stemmetjes in mijn hoofd. De frustratie dat alles anders loopt dan dat jij zou willen. Dus je hebt het uitgedacht en denkt van, ja, maar dit moet gebeuren. Maar dit is toch zo belangrijk. Ja, maar dit is toch hoe we het met elkaar hebben afgesproken. Ja, maar dit is toch. En hoe vaker je dat zelf hoort zeggen, moet je eigenlijk gewoon heel veel afstand gaan nemen.
Ja.
Naar mijn idee. En denken, tenminste, dat heb ik geleerd.
Ja.
Eerst zat ik er middenin en toen dacht ik, als ik nu afstand neem. En dat ik op een gegeven moment ook zei van, ik weet het gewoon niet meer. En dat was uiteindelijk steeds het toverwoord. Ik weet het gewoon niet meer. Ik weet eigenlijk niet meer. En dan konden er opeens...
Hulptroepen.
Hulptroepen. En ook mensen die je niet de ruimte hebt gegeven. Want eigenlijk is het doordat je zegt, ik weet het niet meer. Dat je ruimte creëert voor alles en iedereen anders. Dat de kinderen het zelf heel vaak beter weten.
Ja.
Dus we doen het voor de kinderen, maar we praten niet met ze.
Ja.
Dus degene voor wie je het doet, die moeten het eigenlijk doen. Die nemen het ook over. Dus die runnen eigenlijk nu het grootste deel. Kinderen die ik in mijn eerste jaar daar had, die doen daar nog steeds heel veel.
Te gek, ja. En jou, want je zei, je hebt je vader eigenlijk maar één keer ontmoet. Jouw vader, je biologische vader, zeg maar, die heeft dit dus nooit gezien.
Nee.
Ook niet geweten dat je dit ging doen.
Nee. Dus hij is overleden. Maar ik denk dat hij het wel goed vindt.
Dat denk ik ook.
Nou, daar mag je van uitgaan, denk ik. Ook,
ja.
Ik vond het wel mooi wat je net zei. Van, hè, dat je, als je je uitgangspunt is van ik weet het en dus ik trek het en ik doe het. Dat je dan daarmee weinig ruimte voor anderen laat. En ook voor jezelf enorme last op je schouders neemt.
Ja.
Tegenover de opening van ik weet het niet.
Ja.
Prachtig. Ja. Hmm. Gebruik je dat ook in je werk, in je bedrijven, zoals je ze nu hebt, dit uitgangspunt?
Ja, omdat dat is een van de... Jij verwoordt hem heel mooi, want dat is inderdaad ook precies, zeg maar, wat ik er zelf mee uit heb gehaald. Als je het denkt te weten, dan ga je steeds in zo'n onmachtspositie komen.
Hmm.
En dan ga je zelf op macht zitten, want...
Ja, compenseer je dat.
Ja.
Ja.
Terwijl als je gewoon dat kan accepteren, dat je het gewoon niet weet. Dat je wel weet waar je uit wil komen, maar dat je nu niet weet in het hier en nu precies hoe het te doen.
Ja.
Dan is die onmacht, los je hem eigenlijk ook op,
ja.
Dat gevoel.
Ja.
En dat, ja, dat doe ik nu ook. Ik zeg heel vaak tegen mensen, ik weet niet hoe we het gaan doen. Linksom, rechtsom, een rondje eromheen. Of ik weet alleen dat we daar gaan uitkomen en dan zien we het wel.
Ja, en dat is waarschijnlijk ook de reden waarom instanties, bedrijven, organisaties jou en jullie inhuren, omdat ze het niet meer weten even.
Ja.
Ja.
En wat we ook zeggen is, en ondertussen vind ik het ook super fijn en niet weten.
Hmm.
En dat is ook een van de dingen die we als bedrijf, uit ons bedrijf zeggen iedereen van, het niet weten kunnen dragen,
mm-hmm,
is zo belangrijk.
Ja.
En leiders moeten dat kunnen dragen, zodat je niet doorgeeft aan je teamleden.
Ja.
Want anders krijgen zij een druk die ze helemaal niet van hen is en ook niet kunnen dragen. Maar gewoon in ieder. En zeker in deze tijd.
Ja.
In deze tijd is hij niet weten, als we dat met elkaar zouden kunnen dragen, dan hoeven we niet terug te vallen op one-liners die zeggen dat Nederland vroeger zoveel beter was.
Ja.
Want dat gaat er niet meer komen.
Nee. Nee, en in het niet weten zit ook de interesse en de nieuwsgierigheid. En
ja.
Zit de vragen natuurlijk. Ja. Ja, heel mooi.
Maar is ook niet voor alle klanten, kan ik me voorstellen. Het is natuurlijk ook eng niet weten. Dus ik kan me ook voorstellen dat opdrachtgevers die met jullie in zee willen gaan, die willen juist dat jullie het wel weten.
Ja.
Dus wat kom je daarin tegen in de praktijk?
Ja, dus die ook, dan willen ze een programma. En wat ga je dan nu doen? En wat ga je dan in dat programma over een jaar doen? En dan zeggen we ook, ja, dat weten we niet. We gaan doen wat in een moment nodig is.
Hmm.
Want als we nu bedenken wat er over 8 maanden gaan doen, dan doen we alle mensen tekort. Want al die mensen zijn over 8 maanden andere versies.
Yeah.
En dan kun je ook niet meer kijken naar wat gaat vanzelf en wat heeft wel hulp nodig.
Hmm.
En dan gaan we mensen altijd maar onder druk zetten dat ze iets moeten. En dan willen ze ook niet meer. Wat heel logisch is. Want waarom moet je continu iets als het ook niet meer past bij wie jij bent of waar je staat?
Yeah.
En dat vinden klanten heel moeilijk en soms zeggen ze ook, dan gaan we niet met jullie in zee. Of jullie moeten dat programma maken. Zeggen, dat is ook goed. Dan zijn we gewoon niet de juiste match.
Ja.
En dat is prima, want dan heb je dan, weet je dan, wat wij weten is, als je met ons gaat samenwerken, dan wordt het sowieso ook wrijven met elkaar.
Hmm.
En je oncomfortabel gaan voelen.
Hmm.
En ik denk dat als je dat met elkaar voelt en kan, heb je iets prachtigs.
Ja, daar zit de verbinding ook. Ja.
En dan kunnen dingen gebeuren die je niet had verwacht.
Ja. We hadden een gesprek met Dolores Lewin. Ja, en die vatte dat heel mooi samen, denk ik, wat jij bedoelt. Moedig zijn in je ongemak.
Ja.
Dat is mooi.
Ja, dat is prachtig, hè?
Ja.
Ja.
Dat raak jij nu ook aan. Dat vind ik mooi. Ja.
En ik zeg heel vaak tegen klanten, je dient comfortabel te zijn bij oncomfortabel zijn.
Ja.
Dus nu je lichaam en je hersenen zeggen het voelt oncomfortabel. Wat niet hetzelfde is als onveilig zijn.
Mm-hmm.
En wij hebben daaraan verbonden dat dat niet goed is.
Ja, dat het opgelost moet worden. En wel nu.
Ja, ja. En dus eruit moeten bewegen.
Ja.
En volgens mij kunnen we eraan gaan hangen. Kunnen we onszelf rewiren. Herprogrammeren om te zeggen, oh, maar dit is dus goed.
Mm.
Als ik me nu zo voel, het is niet fijn, maar het is wel goed.
Ja.
Wat heb je gedaan aan persoonlijke ontwikkeling ergens tussen destijds toen je net afgestudeerd was in Sri Lanka was en dat jaar daar bent geweest en het moment dat je eerste bedrijf startte? Wat heeft jou gemaakt tot wie je nu bent?
Vooral heel veel vallen.
Eén keer vaker opstaan.
Zeg ze stralend. Heel veel op mijn bek gaan. Heerlijk.
Heel hard op mijn bek. Ja, ik ben ook. Eén keer dacht ik ook echt dat we failliet gingen. Dus tot en met dat punt ook van.
Dat was in coronatijd. Of eerder ja. Al?
Nou, eerder. Twee keer dan. eerder omdat we. Eerder gingen we een fusie aan. Die ging niet door. Maar er was al zoveel geld ingestopt wat je niet meer terugkreeg. En opeens moest je weer ook je klanten nee gaan verkopen.
Hmm.
En achteraf, die fusie was om iets niet aan te gaan.
Hmm.
Om niet aan te gaan wat je zelf ook in je ontwikkeling moest doen. Van hey, maar als we dit naar het volgende level willen brengen, zul je zelf ook groter moeten denken. Nog meer moeten durven. Nog oncomfortabeler gaan voelen. En nog meer andere type mensen erbij gaan halen.
Ja. En je dacht, dat kopen we even met die visie.
Precies.
Ja.
En dat dacht ik even snel te doen. En dat dacht ik eigenlijk, was het, oh ja, maar als jullie dat dan doen, dan hoef ik dat niet meer te doen.
Precies, ja.
En dus ging het ook fout.
Ja, gelukkig maar.
Ja. En achteraf dacht ik dat. En in een moment dacht ik alleen nee, dit komt nooit meer goed. En wat voor slecht mens ben ik dan wel niet? En hoezo ben ik dan succesvol? En hier heb ik toch gefaald? En wat heb ik dan niet gezien? En dus kwam ik thuis en dan ging ik naar mijn man en zei ik, hey, zullen we gewoon alles gewoon in elkaar laten storten? Ga ik gewoon in elkaar laten storten en dan gaan wij naar het buitenland. Die zei, is goed.
En hoe vond je die reactie?
Toen dacht ik, oh, jou heb ik ook niks.
Wat had je gehoopt dan eigenlijk dat hij zou zeggen?
Ik weet ook niet. Ik was gewoon
wat
op zoek naar ruzie.
Ja. Ja.
Ik was gewoon op zoek naar ruzie of zo.
Ja, ja, even afreageren.
Even afreageren. Nou, is goed. Ik hoor wel wanneer je wil gaan. Dus dan zegt ze, oh. En 2 weken later zei ik, nee, we gaan dit gewoon doen. En we gaan. En hij zei, is goed. Wat heb je nodig?
Mooi. Heerlijk.
Ja, yeah. Wat heb je nodig? Yeah. Ik vind dit bijna een mooi bruggetje naar onze laatste vraag. Maar
ik krijg precies datzelfde gevoel,
Odette. Ik weet niet of het daar te vroeg voor is.
Nee, ik denk dat het uitstekend is aangevoeld.
Ja?
Ja, ja, want dat is eigenlijk de vraag, hoe kunnen we jou helpen? Wat heb jij nodig met jouw idealen en wat je hier met ons deelt? Mensen die hier naar luisteren, wat kunnen die voor jou betekenen?
Je kunt het op een plek in Sri Lanka realiseren.
Ja.
En het kan duurzaam. Maar hoe krijg je hem daarna groter? Dat is de volgende vraag. Maar eerst gewoon beginnen.
Klein beginnen, ja.
Mooi. Prachtig. Dankjewel, Gianni.
Dankjewel.
De Ideale Podcast is mede mogelijk gemaakt door The Present Movement. De muziek is van Lucas Dols van Sounds of Change. En deze edit is het werk van Regidio van Teilingen. Ben of ken jij ook een idealist die wij zeker moeten spreken? Stuur ons een berichtje. Tot de volgende.